Broeders en zusters, hartelijk welkom op dit bezinningsuur voor het heilige avondmaal dat we als de Heer ons dat geeft aanstaande zondag in de gemeente mogen vieren. We mogen een moment stil worden, de drukte van de week. Dat is goed om te doen, juist ook in een week van voorbereiding om onze gedachten te bepalen bij waartoe de Heer Jezus ons het avondmaal gegeven heeft. En hoe wij dat ook zondag mogen gebruiken, hoe de Heer ons daartoe roept en hoe Hij ons daarin ook duidelijkheid wil geven ten aanzien van de viering daarvan. Laten we met elkaar eerst gaan zingen uit Psalm 132. We zingen daarvan het 5e en het 10e vers. Ik had Psalm 132 opgegeven, ik hoop dat dat lukt. 132 vers. Zullen we met elkaar bidden. Heer, we danken u voor dit moment waarop we in de kerk mogen samenkomen om ons ook voor te bereiden op de viering van het heilige avondmaal. Heer, we zoeken een moment van rust in de drukte van een week waarin er veel is dat onze aandacht kan vragen. En er veel is dat we om handen hebben. Maar Heer, we mogen met het oog op het avondmaal van aanstaande zondag, als u dat ons geeft, ons daarop voorbereiden. En Heer, dat betekent toch dat we luisteren naar uw woord. Dat we luisteren naar wat dat betekent voor ons persoonlijk. Wat u van ons vraagt, waartoe u ons roept, wat u ons ook wilt duidelijk maken. Want Heer, het avondmaal is als een spiegel van uw liefde, Heer Jezus Christus, Maar ook bedoeld om ons stil te zetten opdat we ons zouden onderzoeken hoe wij staan ten opzichte van u. Een moment van inkeer, van bezinning. En Heer, dat willen we dan ook vanavond met elkaar doen. We bidden u of u ons samen zijn wil zegenen. Wees bij de opening van uw woord. Wilt u uw woord daarin ons laten horen? Heer, dat het niet woorden van mensen zijn, maar woorden van u, Heer Jezus Christus, die u door uw geest in ons hart wil leggen. En wilt u ons zo voorbereiden? Wij vragen u dat alles. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Ik wil met u lezen uit 1 Korinthe 11. We willen ook vanavond, zoals we dat ook de vorige keer hebben gedaan met het bezinningsuur, een element uit het avondmaalsformulier naar voren halen. En in het avondmaalsformulier, dat begint met voor u wellicht hele bekende zinnen en woorden. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort de woorden van onze Heer over de instelling van het heilige avondmaal, die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 29. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Nou, over dat laatste, die eerste zinnen dus uit 1 Korinthe 11, vers 23, willen we met elkaar nadenken vanavond. En ik lees 1 Korinthe 11 vanaf vers 17 tot en met 29. Daar schrijft de apostel Paulus aan de christenen in Korinthe: maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat er, als u samenkomt in de gemeente, verdeeldheid onder u is. En ten dele geloof ik dat, want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heer. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal, en dan heeft de een honger, terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En hij zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Voordat we hierover mediteren, laten we eerst met elkaar zingen uit Psalm 78, het eerste en het vierde vers. Wij zingen na de meditatie weerklanklied 326, versen 1, 3 en 4, die zullen op de beamer verschijnen. We willen dus met elkaar luisteren, mediteren naar aanleiding van 1 Korinthe 11, de eerste woorden van vers 23. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. We zongen op Psalm 78, de psalm van de geloofsoverdracht. Daar op de startzondag, de jeugdzondag, ook naar geluisterd in de middagdienst. En daar zien we hier ook iets van terug. Eerst ontvangen hebben en dan ook weer doorgeven, overleveren. Ja, geachte broeders en zusters, wij hopen aanstaande zondag het heilige avondmaal weer te vieren. Weer. Opnieuw. Want zo zijn we dat immers gewend. 4 keer per jaar, dan staat hier de tafel gereed met daarop de schalen met het brood en de bekers met de wijn. 4 keer per jaar worden de gelovigen uitgenodigd om aan die tafel brood en wijn tot zich te nemen als tekenen en zegels van Christus liefde en genade. We zijn dat zo gewend. Je zou kunnen zeggen, dat is een traditie. Iets wat er eigenlijk al is. Ja, sinds dat er een kerk is. Van jongs af aan, voor ons, is het avondmaal gevierd in de gemeente. En ook al vele eeuwen daarvoor. Dat heeft iets moois. Immers, ook al veranderen de tijden, ook al verandert de wereld om ons heen, dit blijft hetzelfde. Dit blijft herdacht worden, gevierd worden, het heilig avondmaal in het midden van de kerk op aarde. Nu kan iets wat traditie is voor ons ook gelijk komen te staan aan gewoonte. Iets wat je altijd doet, wat je gewend bent, dat kan zijn betekenis verliezen. Het is er gewoon. Het hoort erbij. En dan doet het je verder misschien niet zoveel. Dat kan ook het geval zijn voor de manier waarop we het avondmaal vieren en daarmee omgaan. En hoe we dat beleven. Het kan een traditie zijn om aan te gaan. Het kan een gewoonte zijn om af te blijven. Het kan een gewoonte zijn om een avondmaalsdienst misschien niet eens bij te wonen. Vaste gebeurtenissen, met daarbij ook vaste gedragspatronen van onze kant eromheen, zonder dat we ons dat nou altijd misschien ook zo nadrukkelijk bewust zijn, waarom we dat avondmaal dan vieren. En wat het doel nou eigenlijk is. Iets dergelijks was er ook aan de hand in de gemeente van Korinthe. Ook daar werd avondmaal gevierd, maar er was een ernstige misstand in die gemeente rondom de viering. Een misstand waartegen Paulus in zijn brief ook ernstig bezwaar maakt. Wat is er aan de hand? Nou, het heeft te maken met de zogenaamde liefdemaaltijden. Maaltijden van de gemeente, waar de gemeenteleden samenkomen om met elkaar te eten en te drinken, om het eten en drinken te delen. Want in Christus is immers rijk nog arm. In Christus valt sociale status weg. Wie in Christus is, leeft van genade. En zo was het dan ook gebruikelijk om liefdemaaltijden te gebruiken. Dan kwam de gemeente in een huis van een van de gemeenteleden bijeen. Er was natuurlijk geen kerkgebouw zozeer in die tijd nog. En dan deelden de rijke mensen hun voedsel met de arme leden van de gemeente. Gewoon aan huis. En begrijpelijkerwijs waren dat vaak de huizen van de welgestelden, want die hadden genoeg ruimte om enkele tientallen christenen te kunnen herbergen. Vermoedelijk zijn de gemeenten in die eerste periode niet veel groter geweest dan dat. Maar nu is dat in Korinthe misgelopen. Want inderdaad ontvangen de rijken de gemeente aan huis, maar wat gebeurt er? Zij zitten al aan tafel met andere welgestelden die al gekomen waren van hun eigen sociale status en klasse. En ze gebruiken de beste en fijnste gerechten en de beste en fijnste wijnen. Terwijl de armen, de slaven, de mensen van lager allooi nog aan het werk zijn. En die komen dan later op de zondag. Toen geen vrije zondag. En dan zal de samenkomst van de gemeente er zijn. Dan zal er gezongen, gebeden, gepreekt worden. En ook het avondmaal gevierd. Maar wat treffen deze slaven, deze werknemers aan? De rijken hebben zich al te goed gedaan aan het lekkerste eten en de beste wijnen. Paulus schrijft tot dronkenschap aan toe. En er is geen sprake meer van die eenheid in Christus. Nee, als de gemeente samenkomt, schrijft Paulus in vers 18, ik hoor dat er verdeeldheid onder u is. De een heeft honger, terwijl de ander dronken is, zo lazen we ook. En dat is niet maar één keer voorgekomen, nee, dat is de gewoonte geworden, daar in Korinthe. Het is zoals het toegaat. Men weet eigenlijk niet meer wat het avondmaal nou inhoudt. En daarom zijn al die misstanden er gekomen. En dan is Paulus heel scherp. Als je zo omgaat met het avondmaal, dan eet en drink je op onwaardige wijze. Dan eet en drink je jezelf een oordeel, omdat je het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Oftewel, omdat je nou niet werkelijk beseft waar brood en wijn voor staan. Waar het op terug te voeren is. Namelijk het gebroken lichaam en het vergoten bloed van onze Heer Jezus Christus. En om dat nou recht te zetten, wat er daar in die gemeente van Korinthe zo verkeerd gaat, bestraft de apostel hen. Maar neemt hij zijn lezers ook mee terug naar de bron. Het eerste begin. Naar die ene nacht. Toen de Heer zelf het avondmaal heeft ingesteld. Ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. En mag ik dan meditatief enkele gedachten vanavond naar voren brengen over deze woorden. Het eerste is dit. Dat Paulus de instelling van het avondmaal dus zelf heeft ontvangen. Hoe is dat gegaan? Heeft hij rechtstreeks een openbaring van de Heere ontvangen? Dat is mogelijk. Maar het is misschien wel waarschijnlijker dat Paulus het van zijn mede-apostelen heeft gehoord. Dat was nodig, want Paulus was er immers niet bij geweest, zelf toen de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld in die ene nacht die hij hier zo omschrijft als de nacht waarin hij verraden werd. Paulus was er niet. Hij was nog jong. Als leerling zat hij nog aan de voeten van de grote rabbi Gamaliel. En stel u eens voor hoe dat nou moet zijn gegaan. Toen Saulus Paulus was geworden. Hij op de weg naar Damascus tot bekering was gekomen. Toen hij vervolgens ook werd opgenomen in de kring van de apostelen en in de kring van de gemeente. En ongetwijfeld zullen er toen gesprekken zijn geweest. Met die oor en die ooggetuigen. Met Petrus, met Johannes, Matthäus, Thomas. En toen kwam ook die ene nacht aan de orde. Die nacht waarin hij verraden werd. Die onvergetelijke nacht. Toen ze het Pascha vierden, Joodse feest, ter herinnering aan Gods verlossende daden. Het was de nacht waarin één uit hun kring hem, hun meester, zou verraden. En de nacht waarin ze zich allemaal aan hem zouden ergeren. Hoe zullen ze het Paulus hebben verteld? Petrus, Johannes, Matthäus en Thomas. Toch met grote schaamte. Want hoe gaat dat? U merkt het misschien in deze tijd van voorbereiding. Als mens ben je geneigd om liever te kijken wat er goed gegaan is, dan onder ogen te zien wat je zonde is. En liever letten we op de momenten dat we God hebben gezocht, dan dat we in ons hart ontdekken zouden hoe weinig we God zoeken. Liever zijn we vervuld van datgene wat we hebben kunnen doen aan onze godsdienstige plicht, dan dat we onze schuld en ons tekort erkennen. Wat is dat pijnlijk om onder ogen te moeten zien en om dat zelfs aan een medebroeder dan eerlijk te moeten zeggen. Paulus, die nacht, we ergerden ons aan Jezus. We vonden het niets dat hij zou gaan sterven. Dat hij dat gezegd had. We konden er niet mee instemmen. We konden er niet mee leven. We wilden ons niet gewonnen geven. Paulus, we stonden er niet mooi op die nacht waarin hij verraden werd. Wat is het pijnlijk om je zonde te belijden. En toch, broeders en zusters, dat is nou wat u mag doen. Want er is ook een andere kant. Wat is het nou heerlijk als je dat mag doen. Je zonde belijden. Wat is het heerlijk als je daar nou toch toe komt. Toen ik zweeg, zo schrijft David, teerden mijn beenderen weg. Uw hand drukte zwaar op mij. Maar toen maakte ik u mijn zonde bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Maar dit is pijnlijk heerlijk om ervoor uit te komen. Pijnlijk heerlijk. Pijnlijk omdat je het misschien liever maar weg zou houden. Uit schaamte. Wegstoppen. Maar doe het niet. Want er is genade en vergeving. Het is juist de weg naar verlossing. Naar vrede met God, met uw naaste. Om uw zonde te belijden. Eerlijk kunnen vertellen hoe het zit. En hoe het zat. En hoe het was gekomen. De apostelen hebben dat moeten doen toen ze aan Paulus vertelden over die nacht waarin hij verraden werd. Maar ze zullen ook meer hebben verteld. Namelijk dat Jezus toen het brood en de wijn nam en die op zichzelf betrok. Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En de drinkbeker, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. En ze zullen het misschien al tegen hem hebben gezegd. Paulus, denk je eens in. Dat zei hij, onze meester. Vlak voor zijn lijden en sterven. Wat kende die ons goed? Hij gaf deze tekenen, omdat hij onze zwakheid kende. Omdat hij al voorzag dat we het nooit zouden kunnen geloven. Dat hij ons zou willen en kunnen vergeven voor onze ergernis, voor ons ongeloof. Want dan kom ik bij het tweede, wat we nou uit deze woorden leren. Ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. In die woorden geven ook aan dat het avondmaal, zoals dat in Korinthe nou ook gevierd moet worden, op de juiste wijze, zoals wij het mogen vieren, dat het teruggaat op Christus zelf. Nog voordat de discipelen zouden hebben gezien hoe hij zou gaan sterven aan het kruis, wist Christus al dat het nodig zou zijn voor zijn kerk en voor hen om hun geloof te versterken. Welk geloof? Nou, het geloof in hemzelf. Zeker. Maar vooral ook het geloof dat hij voor hun zonde en in hun plaats aan het kruis wilde sterven. Dat er in hem vrijspraak is voor schuldige zielen die met hun schuld bij hem komen. Die niet langer zwijgen, maar als David hun schuld en zonde belijden voor zijn aangezicht. Christus heeft er toen al in voorzien, in wat ze nodig zouden hebben in geestelijk opzicht. Is dat niet wonderlijk? Broeders en zusters, de Heere heeft het voorzien dat uw geloof zwak zou zijn. Dat u het misschien voor uzelf niet of nauwelijks durft te geloven. Dat het ook voor u zou kunnen. En ook voor u is. Genade voor al onze zonden. Hoe groot ze zijn. Hoe diep ze gaan. Wie tot hem de toevlucht neemt, wordt niet teruggewezen. Hij heeft het voorzien dat we ook telkens weer opnieuw zo tegenvallen en onze zonden moeten belijden. En dat we steeds weer opnieuw te maken krijgen met ons zondige hart dat gewoon niet wil, waarin die oude mens nog zo sterk kan zijn. Dat hart dat zo weerbarstig kan zijn om hem te zoeken en te dienen. Christus heeft het voorzien. En daartoe heeft hij het avondmaal ingesteld. Zichtbare tekenen van brood en wijn om het geloof te versterken en ervan te verzekeren. Wie tot mij de toevlucht neemt, diens zonden zijn vergeven. Mag ik het zo zeggen? Christus zelf heeft voor zijn kerk de traditie van het avondmaal gevormd. Hij heeft zijn wil tot vergeving en verzoening een vorm willen geven. Een teken willen geven. Opdat wij het telkens weer zouden proeven en beleven en geloven. Dat hij nou juist zondaren lief heeft. Niet om wie ze zijn in zichzelf, maar omwille van zijn ontfermende genade. Want dan kom ik tenslotte bij het derde, wat we in deze woorden mogen horen. Zo hebben de discipelen dus zelf van de Heere de instelling van het avondmaal ontvangen. Hij heeft het hen geleerd. Hij heeft het hen voorgedaan. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Kijk maar. Zo moet het. En later heeft ook Paulus het ontvangen. Vermoedelijk dus gehoord van zijn medebroeders. En Paulus geeft het nu weer in zijn brief door aan de Korintiërs. En als we dan even nagaan wie het allemaal krijgen overgedragen. Als je even kijkt naar die kring van discipelen. Daar zit hij, Petrus. Hij zal straks zijn meester gaan verloochenen. Tot 3 keer toe zeggen, ik ken hem niet. Ik hoor niet bij hem. Ik wil niks met hem te maken hebben. En daar zit een Matthäus. Doet ook mee met het heilige avondmaal. Brood en wijn. En wat een verleden heeft die man. Dat is een tollenaar. Bezeten door geld en bezit was die. Niet te beroerd om af en toe ook oneerlijk geld af te troggelen van de mensen. Voor eigen gewin. Maar hij viert avondmaal. Hij is Jezus gaan volgen. Hij zit bij hem aan tafel.
En daar zit Thomas, die ongelovige Thomas, die het straks niet zal kunnen geloven dat zijn meester daadwerkelijk van God gezonden was, de Messias, aan wie alle macht is. Zoveel macht, dat hij uit de dood was opgestaan. En Paulus, hij neemt ook deel aan het avondmaal. Een christenvervolger. Iemand die het koninkrijk van Christus zoveel schade heeft berokkend. En de Korintiërs, ze zijn niet al te zuiver in hun kerkelijk leven, als je deze brief leest. En ze zijn soms zelfs dronken in de gemeente. Het zijn nou allemaal niet echt mensen waarvan je zegt, nou, wat een geweldige mensen. En toch, ze vieren avondmaal. Ja, juist zij. Want de Heer is in hun leven gekomen. Hij heeft ze stilgezet. Hij heeft zichzelf aan hen geopenbaard. En gezegd, kom tot mij. Volg mij. Zoek het bij mij. Vertrouw mij. En zo wordt het overgedragen. Van Christus, op de discipelen, op Paulus, op de Korintiërs. En zo eeuwen door. En via zijn woord ook op ons. Om avondmaal te vieren. En dan scharen we ons als gemeente zondag in die rij weer opnieuw. Die al eeuwen door brood breekt. En wijn tot zich neemt. Als tekenen van een liefde. Die niemand van al die mensen die daaraan deelnemen. Ook maar ooit in de verste verte verdiend hadden. En ze beseffen het. Ze weten het. Als zegels. Verzekering. Voor mensen die hebben ontdekt. Ik heb het zelf. Helemaal niet. Mensen die zomaar zouden kunnen denken. Dus zal het voor mij wel niet zijn. Mijn verleden. Mijn zonde. Mijn tekorten. Zijn die niet te groot. Om bij Christus aan tafel te mogen. Maar weet, geliefde. Dat het daar nou juist over gaat. Zondag. Nooit kunnen en mogen we de waarde van het avondmaal anders waarderen dan zo, dat het gaat om de vraag of we oprecht onze zonde belijden, niet langer zwijgen en de toevlucht nemen tot Christus. Wie dan de gewoonte heeft om het avondmaal te mijden, moet wel beseffen de instelling van Christus zelf te mijden. Die hij gaf tot versterking en verzekering van het geloof. In zijn oprechte wil tot vergeving. En wie dan de gewoonte heeft om gedachteloos, als was het een automatisme, het avondmaal te gebruiken. Gebruikt het avondmaal niet waartoe het is ingesteld. Namelijk voor schuldige mensen. Die met een verslagen geest tot Christus mogen komen. Laten we zondag echter avondmaal vieren, zoals de Heere het heeft ingesteld en het ook ons overgegeven is. Op de wijze waarop het lied het bezingt, dat we nu ook met elkaar willen gaan zingen. Genadig Heer die al mijn zwakheid weet, wil mij vergeven wat ik u misdeed. Verwerp me niet, die op uw vrijspraak wacht, maar troost mij met uw woord, het is volbracht.
Zullen we samen bidden? Heren, dan weet u hoe we de dingen beleven, ook op dit moment. Wat voor ons het avondmaal mag zijn, heren. Een plek waar we komen met lege handen, met onze zonde en schuld. Het belijdenis van die zonde en schuld. Waar we de tekenen van brood en wijn mogen ontvangen als verzekering dat u ook voor ons wilde sterven. Heren, laat het zo mogen zijn. Laat dat het mogen zijn wat in ons leeft als we zondag hier in de kerk komen en we gerechtigd zijn om het avondmaal te vieren en daaraan deelnemen. Heren, als het misschien anders is, als we misschien wel door de gewoonte die erin geslopen is, ook uit gewoonte aangaan. Breng ons daarvan af, Heer. Breng ons terug bij het wonder van die ene nacht, waarin u het avondmaal hebt ingesteld, die nacht waarin u verraden werd. Geef toch, Heren, dat we ons dan gaan herkennen in die discipelen en in een Paulus en in Corinthiërs die zo vaak maar weer geconfronteerd worden met hun zonde en ongerechtigheid. En Heren, als we misschien wel geneigd zijn om het avondmaal maar bij ons vandaan te houden. Heren, wilt u ons dan maar in het nauw brengen? Want het is uw eigen instelling, Heer Jezus. En u roept ons. U doet toch een appel op ons. Heren, laat dan de betekenis van het avondmaal zo voor ons mogen gaan spreken. Dat we alleen nog op u kunnen zien, Heer Jezus Christus, niet op mensen. Maar op u alleen. Wilt u zo zelf ons tot uw sacrament leiden, Heer Jezus, door uw Heilige Geest. En dan weet u precies wat we nodig hebben. Doe uw werk in en aan ons. Wij danken u dat we juist ook rond het avondmaal ons verbonden mogen weten met die vele generaties die in eerdere tijden het avondmaal hebben gevierd. Wij danken u, Heren, dat het uw instelling is geweest vanaf het allereerste begin. En dat we in uw woord ook lezen hoe ook in de gemeente van Korinthe het gevierd werd, al waren er veel misstanden. Wij danken u, Heren, voor uw woord dat ook vanavond zo mocht spreken. Geef dat we iets van die verbondenheid ook mogen ervaren. Dat we dat ook mogen ervaren, Heren, met elkaar. Als we zondag brood en wijn aan elkaar door mogen geven. Heren, dan weten we het van elkaar. Ook hij, ook zij, ook ik heb genade nodig. Heren, dan ontmoeten we elkaar als zondaren. En toch wilt u ons ontvangen. Ja, juist zo wilt u ons ontvangen. Wat een genade. We loven en prijzen uw heerlijke naam, Heer Jezus Christus. Heiland en verlosser. U komt alle eer toe. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 22, daarvan het 13e vers. Ik wens u allen wel thuis en hopelijk tot zondag.